onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het 10e vers van Psalm 66. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goedertierenheid. En wat er verder volgt uit het 10e vers van Psalm 66. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het 3e vers van Psalm 86. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En wat er verder volgt uit het 3e vers van de 86e psalm, na voorlezing van de des Heren. Vervolgens wordt u gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 2e hoofdstuk, de versen 46 tot en met 52, en het 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemden u Lucas 2, de versen 46 tot en met 52, en Lucas 4, de versen 1 tot en met 13.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren in uw naasten huis, gij zult niet begeren in uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En er geschiedde na drie dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren en horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen en zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Vervolgens Lucas 4, de versen 1 tot en met 13. En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde weder van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel en had gans niet in die dagen. En als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En de duivel zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze steen dat hij brood worden. En Jezus antwoordde hem, zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En als hem de duivel geleid had op een ogenberg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid dezelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven en ik geef ze wien ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles uwe zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem, ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, gij zult den Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels en zei tot hem, indien gij de Zoon God zijt, werp u zelf van hier nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen en dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zei tot hem, er is gezegd, gij zult den Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem voor een tijd.
Onder meer op de schriftgedeelten die zojuist zijn voorgelezen, is gebaseerd artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Volkomenheid der Heilige Schrift om alleen te zijn een regel des geloofs. Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist, al daar in het lange beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. Ja, al ware het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want, terwijl het verboden is aan het woord Gods iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geen mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles. Nog de grote menigte, nog de oudheid, nog de successie van tijden of personen, nog de conciliën, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggende, beproeft de geesten of zij uit God zijn. Insgelijks, indien iemand tot ulieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. Zingen wij van Psalm 81, vers 10. Eert geen uitlands God, vers 11. Ik ben de Heere. En vers 12. Opent uw mond. De versen 10, 11 en 12 van Psalm 81. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. geliefde gemeente, opent uw mond. We hebben dat zojuist gezongen. Ook jullie jongens en meisjes kennen dat psalmvers. Maar doen we ook wat we zingen? Opent uw mond. Wat moet er dan gebeuren? Wel, de Heere wil dat we tot hem bidden. En als ik denk aan die storm van de week, hebben wij gebeden om Gods bewaring. En ook als het niet stormt, zijn er veel gevaren. De wegen kunnen glad zijn. Een wonder, als we 's morgens gezond de deur uitgaan en 's middags of 's avonds ook weer veilig terug mogen keren. Opent uw mond. We zouden het ook zo kunnen zeggen: bid zonder ophouden. Dat staat in de Bijbel. Dat is de wil van God. Bid elke dag om bescherming en bewaring. Geliefde vaders en moeders, dat is onze taak. Bidden om bewaring voor onszelf en bidden om bewaring voor onze kinderen. En 's avonds of 's middags, als we weer thuis mogen zijn, dankt God in alles. Ik ben bang dat dat danken nog alles vergeten wordt. Dat er meer gebeden wordt dan gedankt wordt. De Heere wil geloofd en geprezen zijn vanwege zijn goedheid. Gevaren op de weg. Gevaren op het water. Zelfs gevaren in huis. In huis kan er ook van alles gebeuren. Maar er zijn nog ergere gevaren, geliefde gemeente. De duivel, de wereld en de zonde, dat zijn ontzaglijk grote gevaren. Ook daarin wil de Heere gebeden zijn. En we zingen dat. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Geliefde ouders, we kunnen onszelf geen ogenblik bewaren. En we kunnen onze kinderen ook geen ogenblik bewaren. Maar de Heere is de Almachtige. Dat we onze mond dan mogen open doen. Mogen smeken om verlossing en om bewaard te mogen worden bij die verlossing. Want de duivel komt juist af op Gods kinderen. De Bijbel staat vol van die dingen. David werd bewaard door God. Niet alleen tegen Goliath, maar ook tegen de duivel. En David is zalig geworden. Dat staat nu duidelijk in de Bijbel opgetekend. De Heere is de getrouwe. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Elke kerkdienst wordt dat uitgesproken. Wat een wonder. dat de Heere dat doet. En we mogen vanmorgen over de rijke inhoud van de Bijbel gaan nadenken. En ook zien dat Gods woord in alles het antwoord geeft op onze vragen. Antwoord geeft op de vraag wat geloofd moet worden. En ook antwoord geeft op de vraag hoe de Heere gediend moet worden. Het woord van God is de enige geloofsregel. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats openbaring. Ten tweede onderwerping. En ten derde verwerping. Het woord van God is de enige geloofsregel. In de eerste plaats openbaring. Ten tweede onderwerping. En ten derde verwerping. De volkomenheid van de Heilige Schrift om alleen te zijn een regel des geloofs. Dus, geliefde gemeente, het gaat niet om mijn mening. Het gaat niet om de opvatting van een ouderling of diaken. Het gaat ook niet over de gedachtevorming van een kind van God. Maar het gaat allereerst over de Bijbel. De Bijbel die een rijke gave van God is. Die geeft antwoord op de vraag wat het ware geloof is. Hoort u maar wat beleden wordt in artikel 7. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil van God volkomen vervat. Dus wat God wil, in alle opzichten, staat duidelijk in de Bijbel beschreven. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Dus alles wat geloofd moet worden om zalig te worden, staat heel duidelijk in de Bijbel opgeschreven. En dat heeft Guido de Bres overwoord, omdat hij oog had gekregen voor de dwalingen van de Romeinse kerk, de misvattingen, ja de ketterijen, zo moeten wij wel zeggen. Want wat zei Rome? Rome zei, ja natuurlijk, het werk van Christus is wel belangrijk, maar wij mensen moeten ook nog heel veel doen. Er moeten goede werken gedaan worden. Je moet doen wat de Heere van je vraagt en zo een bijdrage leveren aan de zaligheid. En wat zegt de Bijbel? Je wordt alleen zalig door het werk van de zaligmaker. In hem is alles te vinden voor totaal verloren zondaren. Wat is dat een rijk evangelie, geliefde gemeente? Dat verloren zondaren die tot de zaligmaker worden uitgedreven, zalig zullen worden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die het alleen van Christus verwachten. Niets van zichzelf. Alleen genade. Geen enkel goed werk en geen eigen gerechtigheid komt in aanmerking. Dat neemt de Heere ook weg. Dat vertrouwen op iets van jezelf. Opdat het vertrouwen alleen gevestigd zou worden op Christus. Die mens is geworden Niet om een halve zaligheid te verdienen, maar om de hele zaligheid te verdienen. Niet om gedeeltelijk te betalen voor de zonde, maar om geheel te betalen voor de zonde. Dat is de leer van Gods woord en dat is de leer van de reformatie. En de Bijbel zegt ons ook hoe de sacramenten bediend moeten worden. En wat de betekenis van de sacramenten is. Ook daarin wordt duidelijk positie gekozen tegen Rome. Rome die zegt dat de doop op zichzelf al genade geeft. En dat je ook genade ontvangt als je aan het avondmaal mag aanzitten. Maar dat zegt de Bijbel niet. Als er geen waar geloof is. Als er geen sprake is van verootmoediging voor de Heer, denk aan het avondmaalsformulier gegrond op Gods woord. Als er geen geloof is in het volbrachte borgwerk van Christus. Als er geen levensheiliging is voortvloeiend uit de inlijving in Christus. Dan is het mis. De besnijdenis op zich immers maakte ook niet zalig. Besnijd uw hart. Dat is de inhoud van Gods woord. Dat is nodig om zalig te worden. En wat heeft de zaligmaker gezegd? Niet dat je zalig wordt door de doop. Wedergeboorte is noodzakelijk. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Waarachtige bekering is noodzakelijk. Een uitwendige verandering, ja. Dat kan wel indruk maken op de mensen. Maar de Heere ziet het hart aan. Hoe is het nou van binnen? Zijn daar de werken van de duivel al verbroken? Is Christus koning geworden in hart en leven? Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Niet alleen maar spreken over de Bijbel, nodig dat ook is. Maar beleven wat er in het woord van God staat. Dat ik een totaal verloren zondaar ben in mezelf. Dat ik mee laatst ben zoals de Bijbel ons dat tekent, dat er niets van mij deugt. Dat ik niet voor God kan bestaan hoe ik mijn best ook doe. Maar dat ik het oordeel van God verdiend heb. En zo te mogen opzien tot hem in het geloof. Die plaatsvervangend het oordeel heeft gedragen. De toren van God heeft willen ondergaan. En ook daadwerkelijk ondergaan heeft om genade, vergeving, verzoening te verwerven. We kunnen die zaken maar aanstippen, geliefde gemeente. Guido de Bre mocht daar oog voor hebben. En de Heere geeft daar oog voor de eeuwen door. Al hetgeen de mens schuldig is te geloven, alles wat hij geloven moet om zalig te worden, wordt daarin genoegzaam, voldoende geleerd. En dan gaat de geloofsbelijdenis verder. Want overmits omdat de gehele wijze van de dienst die God van ons eist, is de manier waarop God gediend moet worden, staat ook duidelijk in de Bijbel, al daar in het lange, dus heel uitgebreid, wordt dat beschreven. Zo is het de mensen, al waren het zelfs de apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. God laat horen hoe hij gediend moet worden. We hebben het gezongen. Eert geen uitlands God. Dat is allereerst een gebod voor Israël. Ze hebben het toch gezien dat de afgoden van Egypte de farao en zijn onderdanen niet geholpen hebben. Ze hebben het toch ondervonden dat God de Almachtige is en dat die afgoden helemaal niet zijn. Daarom buig u niet neer voor de afgoden. Eer de enige waarachtige God. En nu zul je misschien zeggen, jongens en meisjes, Ik wil helemaal geen afgoden dienen. En ik bid ook niet tot een afgod. We hebben geen afgodsbeelden in huis. En toch zijn wij van nature, dus zoals wij geboren worden, afgodendienaars. We dienen niet werkelijk God. Want waar gaat ons hart nou naar uit? Het hart gaat uit naar alles wat zo mooi en aantrekkelijk lijkt in deze wereld. Heb je het nooit gedacht? Als ik straks volwassen ben, dan wil ik veel verdienen. Dan wil ik in een mooi huis gaan wonen. Verwacht je het daarvan? Wat een wonder als het anders mag zijn. Als je de Heere wilt dienen. Het van Hem mag verwachten in alle dingen. Ja, geliefde gemeente. Als de Heilige Geest ons eraan heeft ontdekt. Dat we ellendige, verloren, helwaardige zondaren zijn. Die uit en van onszelf geen moment aan ons scheppingsdoel beantwoorden. En als die vraag ging leven, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Wel, dan staat het antwoord in de Bijbel. De 10 geboden zijn u voorgelezen. En weet u het nog van de vorige week? Net zo doen als die barmhartige Samaritaan. Je naaste liefhebben. Vergevensgezindheid. Zelfverloochening. En denk ook eens aan datgene wat zojuist is voorgelezen uit Lucas 2. Gehoorzaamheid aan vader en moeder. Toen de Heere Jezus 12 was, jongens en meisjes, ging hij mee met Jozef en Maria naar de tempel. En toen zijn vader en moeder terugkeerden, is hij daar achtergebleven. Ze zijn hem gaan zoeken. En wat deed hij daar? Wel, hij zat in het midden van de leraren. En dan staat er dat hij hen vragen stelde en naar hen hoorde. Hij was bezig in de dingen van zijn vader. Bezig in de dingen van het woord van God. Heeft dat ook al de liefde van ons en van jullie hart? En als Jozef en Maria hem gevonden hebben, dan gaat hij met hen mee. En hij ging af met hen en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. Alleen Christus heeft het gebod gehouden: eert uw vader en uw moeder. Niet alleen hier, ook als het ging over de keizer. Je moet eerlijk belasting betalen. Geef aan de keizer wat des keizers is, wat de keizer toekomt. Maar ook, geef aan God wat God toekomt, geef Gode wat Gods is. Je hart en je leven. Christus alleen heeft al de geboden van God gehouden. Ik niet, u niet, jullie niet. Onderschrijven we dat? Hebben we dat mogen bewenen en belijden? uit mijzelf komt nooit iets goeds voort. Ik ben een wetsovertreder. Om zo te mogen zien op Christus die de wet heeft gehouden, maar ook de vloek van de wet heeft gedragen. Openbaring. En daar raken we nooit uitgelezen en uitonderzocht in het woord van God. Ook niet als het gaat om het ware geloof. Leest u maar eens na wat er in Hebreeën 11 allemaal over beschreven staat. Dat vertrouwen op de Heere alleen en niet op eigen krachten. Het alleen van de Heere verwachten. Alleen door het werk van de zaligmaker zalig worden. Daarom waren ook al die offers in het Oude Testament voorgeschreven. Dat is niet alleen maar een indrukwekkende plechtigheid. Als je daar kwam bij de tabernakel en later bij de tempel als die offers gebracht werden. Nee, dat was een vernederend schouwspel. Want in die offers werd gezien wat ieder mens heeft verdiend. Maar ook een bemoedigend en een vertroostend schouwspel. Want in die offers wordt ook gezien dat de Heere Jezus Christus zijn werk zou volbrengen. Hij zou het offer van zijn leven geven. Hij zou het bloed storten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Wat een troost ligt daarin opgesloten. Openbaring. En nu ten tweede, onderwerping. Aan het slot van de Bijbel staat in het boek Openbaring dat je niets aan de Bijbel mag toevoegen en dat je niets uit de Bijbel mag weglaten. De Heer heeft heel de Bijbel gegeven om te tonen wat het ware geloof is. En wat hij dienen van hem is. En daarom, als er iemand komt die iets leert, wat tegen de Bijbel ingaat, dan moet de Bijbel geloofd worden. Dat heeft Guido de Bre ook duidelijk omschreven. Want de mensen en zelfs de apostelen is het niet geoorloofd iets anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. Ja, al kwam er ook een engel. Stel je dat eens voor, jongens en meisjes. Dat hier in mijn plek een engel zou staan vanmorgen. En die engel zou zeggen, als je nou maar goed je best doet, als je nou maar echt probeert te leven naar de wet van God, als je heel wat goede werken doet, dan zul je zalig worden. En als je tot Maria bidt, dan zal dat ook helpen. Wel, al zou zelfs een engel dat zeggen, dan moeten we dat niet geloven. De Bijbel, dat is de lamp voor de voet en een licht op het pad, de enige regel voor geloof en leven. Want omdat het verboden is aan het woord van God iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Wat een heerlijke belijdenis. Als erop aankomt, geliefde gemeente, hebben we echt aan de Bijbel genoeg. En de hoofdzaken zijn echt duidelijk. Het is toch zonder meer duidelijk in de Bijbel dat er een wonder met de mens moet gebeuren. En wie dat ontkent, gaat tegen Gods woord in. Als je zegt dat het in orde is, omdat je nu eenmaal bij de kerk hoort en omdat je gedoopt bent, je bent daarmee opgevoed, dan is dat mis. In de Bijbel staat het heel duidelijk in Oude en Nieuwe Testament. De waarachtige bekering is noodzakelijk. Een ommekeer van binnenuit. Door de almachtige kracht en de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Daar komt het op aan. En dan kun je heel veel lezen in de Bijbel over de waarachtige bekering. Ik kan er maar iets van zeggen vanmorgen. Alles wordt anders. Je gaat de Bijbel anders lezen. Je gaat je anders opstellen in het leven. Niet om daar wat mee te verdienen, nee. Maar omdat de Heilige Geest in al de waarheid leidt. De Heilige Geest laat zien de waarde van Gods woord en wet. En dan denk ik opnieuw, jongens en meisjes, aan de Heere Jezus. Hij luisterde naar Jozef en Maria. Hij ging mee naar de tempel toen hij 12 jaar was. Hij ging ook naar de synagoge. We zouden zeggen, hij ging naar de kerk. En wie was daar de kerkraad? Dat waren meestal mensen die niets van hem moesten hebben. En toch ging hij er naartoe. Geliefde ouders, mag u het voorbeeld van Jozef en Maria volgen? Ongetwijfeld hebben ze de Heere Jezus meegenomen naar de synagoge en naar de tempel. Zullen we het ook doen? Ook vanmiddag. De Heere ziet zo graag dat we onder zijn woord komen. Besprak het gisteren nog met de catechizanten. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Als we niet in de kerk zijn, moeten we er echt niet op rekenen dat het woord van God ons iets doet. Als ik ziek ben en ik ga niet naar de dokter, moet ik er ook niet op rekenen dat er beterschap gaat optreden. Natuurlijk, we zijn afhankelijk van de zegen van de Heer, dat weet ik. Maar ik zal toch wel naar de dokter moeten gaan. De weg moeten gaan die verbonden is aan het schenken van die zegen. Zo is het ook met een nieuw hart, jongens en meisjes. De Heere wil een nieuw hart geven. Je hebt dat van jezelf niet. En dat wil hij geven onder de prediking van het woord. Geliefde gemeente, als we dat toch zouden beseffen, dan zouden we geen moment onze plaats durven leeglaten. Biddend en verwachtend zouden we opgaan tot die God die de Almachtige is. Verwacht het toch niet van de dingen van dit leven. Dat zijn ten diepste afgoden als je het verwacht van je rijkdom, van je kracht, van je eigen inzicht. Als je denkt dat zal morgen wel weer gaan, want ik heb dat werk al zo lang gedaan. Of het zal morgen wel lukken op school, want ik heb mijn best gedaan. Zo is het niet, geliefde gemeente. Zonder de Heere kunnen we niets doen. Ook al hebben we 1000 maal iets gedaan. En als de Heere ons de gezondheid niet geeft, het inzicht niet geeft, dan komt er helemaal niets van terecht. En dat geldt ook van de ambtelijke arbeid. Er zijn weer huisbezoeken afgelezen. De ouderlingen die op bezoek gaan, ze zullen de knieën buigen. Heere, wilt u ons helpen? Buigen wij ook onze knieën voor dat werk? Heere, zegen die arbeid, dat uw koninkrijk meer en meer komen mag, ook in ons midden. Onderwerping aan het woord van God. En dan staat er zo duidelijk. Men mag ook geener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften. Een prekenboek. Een verhandeling over de Bijbel. Het staat echt niet op gelijke hoogte met de Bijbel. Zelfs de belijdenisgeschriften niet. De Bijbel staat erboven. Die belijdenis is wel gegrond op de Bijbel. Wel geput uit de Bijbel. Laat u zich nooit wijsmaken dat dat niet zo is. In de oorspronkelijke uitgave van de Nederlandse geloofsbelijdenis staan in de kantlijn heel veel Bijbelteksten door Guido de Bray erbij gezet. Hij heeft dat dus zelf niet verzonnen, wat hier staat, maar geleid door de Heilige Geest heeft hij dat in een tijd van strijd en vervolging mogen opstellen. En positie gekozen tegen alles wat ingaat tegen de Bijbel. Menselijke geschriften kunnen heel waardevol zijn. Als je Calvijn leest, als je Brakel leest, de redelijke godsdienst. Ja, dat kost wel wat inspanning misschien. Maar onder de zegen van de Heere kun je er toch heel veel van leren. Wat de Heere gegeven heeft in de loop van de eeuw aan het voorgezat. Ook Calvijn bijvoorbeeld greep terug op Augustinus. Wat Augustinus allemaal van de Heere heeft mogen leren en ontvangen. Maar alles toetsen aan het woord van God. Nog de gewoonte met de waarheid van God. Gewoonte. Er kunnen allerlei zondige gewoonten zijn. Ik zal een voorbeeld noemen. Stel dat het de algemene gewoonte is om te liegen. Nou, we liegen allemaal hoor. Ik. U ook. Jullie ook. Alle mensen zijn leugenaars. Daar staat toch ook in artikel 7. Ook Guido de Bray. Van zichzelf een leugenaar. En ijdeler dan de ijdelheid zelf. Nou wil dat dan zeggen. Dat de leugen goed is. Nee toch. Alles wat ingaat tegen Gods woord. Al door nog zoveel mensen dat moet verworpen worden. Ik vind het jammer dat er zoveel geschreven wordt over de 6 scheppingsdagen. Allemaal vraagtekens erachter zetten. Kan dat nou eigenlijk wel? En klopt dat nou wel met de wetenschap? Alles wat ingaat tegen Gods woord, dat moet verworpen worden. Oh, die opvattingen. Gewoon 6 dagen. Als het gaat over de verhouding van man en vrouw. Hoe moderne mensen daar ook over denken, de Bijbel heeft het laatste woord. Want dat is Gods woord. Als het gaat over de vrouw in het ambt, dan geldt hetzelfde. De Bijbel heeft het laatste woord. Is dat praktijk in ons leven? Dat we ons onderwerpen aan de Bijbel? Nog de grote menigte. Kijk eens jongens en meisjes in dat dal van Dura. Daar stond een gouden beeld opgericht. Een hele grote menigte was daar samengekomen. En toen de muziek klonk, bogen ze allemaal neer. Nou, die grote menigte boog dus neer. En 3 mensen werden staande gehouden. Sadrach, Mesach en Abednego. Wie heeft er nou gelijk? Die grote menigte? Of Sadrach, Mesach en Abednego? Dus het gaat niet om de hoeveelheid mensen die iets beweren. Het gaat om de waarheid van Gods woord. En je daaraan alleen onderwerpen. Kijk eens naar de tijd van Noach. Al die mensen zondigden. Een grote menigte luisterde niet naar God. Dat geldt vandaag ook. De meeste Nederlanders gaan vandaag niet naar de kerk. De meeste Nederlanders lezen niet in de Bijbel. Wie heeft er nou gelijk? Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. De minderheid die nog wel mag gaan. En Noach en de zijnen. Zij rekenden met het bevel en het oordeel van God. Nog een sprekend voorbeeld. In Sodom en Gomorra was de zedeloosheid ontzaggelijk groot. Iedereen deed daaraan mee. Wie zou er nou gelijk hebben? Lot. Of al die inwoners van Sodom. Lot. Dus het gaat niet om de meerderheid. Het gaat om het woord van God. Ook de oudheid niet, al is iets oud, al is die Romeinse kerk nou oud. Daarmee had ze nog geen gelijk. En al beweert de Romeinse kerk dat er succes is, opvolging is, van Petrus tot op de huidige paus. Daarmee heb je het gelijk niet aan je kant. En de Bijbel laat ons trouwens helemaal niet zien dat Petrus de eerste paus is geweest. Wie is de plaatsvervanger van Christus? Dat is de Heilige Geest. En die leert dat de dwalingen van Rome onbijbels zijn. De mens kan helemaal niets bijdragen aan zijn eigen zaligheid. Er is alleen maar zaligheid door het volbrachte werk van Christus. En daar gaan we van zingen. Uit de 85ste psalm. Het eerste vers. De hitte van uw gramschap is geblust. 85 vers 1. onze laatste gedachte, verwerping. De onderwerping aan het woord brengt ook met zich mee de verwerping van alles wat tegen het woord ingaat. Ook al deed dat de Romeinse kerk in de tijd van Guido de Bray, die dwalingen, die ketterijen verwerpen, niet geloven, alleen de Bijbel geloven. Niet geloven wat de kerk gelooft, dan komt het wat in orde zoals Rome dat zei. Nee, geloven wat de Heere voorschrijft in zijn woord. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En wat een kerkelijke vergadering dan ook besluit. Wat Roomse kerkelijke vergaderingen ook besloten hebben. En welke leerstukken er ook uitgevaardigd zijn door de paus. Als het strijdt met het woord, verwerpen. Ik zal twee voorbeelden noemen. De Roomse kerk heeft gezegd dat Maria zonder zonde ontvangen en geboren is. De Bijbel zegt daar niets over. De Roomse kerk heeft ook gezegd dat Maria ten hemel is gevaren. De Bijbel zegt daar niets over. Dat moeten we dus verwerpen. Ook Maria is alleen maar zalig geworden door het werk van de zaligmaker. En daarom staat er zo duidelijk aan het slot van artikel 7. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt. Gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggende: beproef de geesten of zij uit God zijn. En insgelijks, indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. Ga niet nauw om met dwaalleraren. Houd je daar verre van. Iemand in huis opnemen, dat betekende in die tijd dat je nauwe vriendschap met zo iemand aanging. En dat moet nou juist niet. Al wie de Bijbel weerspreekt, daar moet je geen nauwe vriendschap mee aanknopen, dat is gevaarlijk. Want we dragen van onszelf een leugenachtig bestaan met ons om. En het ligt ons om zelf ook wat te willen doen. De ouderen onder ons weten dat misschien nog wel. Wijlen dominee van Leeuwen die zei wel eens: als je door op je knieën te kruipen naar Kampen de hemel zou kunnen verdienen, dan zouden we er allemaal aan gaan beginnen. We willen zelf wat doen. De Heere niet de eer geven van de zaligheid. En nu is het Bijbels, om het zo te zeggen, niets uit ons. Alles uit hem, uit Christus. Zo alleen gaat het naar Jeruzalem. Verwerpen wat strijdt met de Bijbel. En daarom, jongens en meisjes, heb ik dat gedeelte laten voorlezen. Dat gaat over de verzoeking in de woestijn. Dan komt de duivel tot de Heere Jezus. En de duivel die spreekt de waarheid niet, hoor. Die spreekt de leugen. Maak van die stenen brood, dan zult u geen honger meer hebben. Maar wat zegt de Heere Jezus? Lucas 4, vers 4. Er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Dus al zou je nou brood eten en de Heere zegent het niet, dan helpt het niet eens. En als God de Vader wil dat ik de Zoon in deze weg ga, dan wil ik dat ook. Er staat geschreven. Dat was zijn antwoord. En als de Bijbel ons tot zonde wil verleiden, dan kan er alleen maar gezegd worden: er is geschreven. En dan laat de duivel al de koninkrijken van de wereld aan de Heere Jezus zien. Als u één keer voor mij buigt, zal ik u al die koninkrijken geven. Wat zegt de Heere? Ga weg van mij, Satan, want er is geschreven: gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Nooit buigen voor de duivel. Begrijpen we het, geliefde gemeente? Als je het één keer niet zo nauw neemt, dan zal het een grote winst opleveren. Als je één keer meedoet, kun je daar promotie door krijgen. Dan is de verleiding groot. En het enige wapen is: er is geschreven. En dan komt de duivel zelfs met een Bijbeltekst. Er staat toch dat de engelen u zullen bewaren, dat u uw voet aan geen steen zult stoten. Werp u zelf dan neer van de tinnen van de tempel, uitstekend stukje. En de Heere stond daar heel hoog, een ravijn aan zijn voeten, een grote diepte. Dat zal indruk maken op de mensen. Dan zullen ze u geloven. En wat zegt de zaligmaker? En Jezus antwoordende zeide tot hem: er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Onnodig jezelf in gevaar begeven. Dat is verzoeken. Zullen we het met ons meenemen, geliefde gemeente? Onnodig jezelf in gevaar begeven. Onnodig naar zondige plaatsen gaan. Willens en wetens, jongerui, kijken naar dingen die echt zondig zijn. Je tijd geven aan alles wat hier op deze aarde zo mooi en aantrekkelijk lijkt. Dan word je gelukkig. Je wordt niet gelukkig. Echt niet. Het ware geluk, de ware vrede, is alleen te vinden in het dienen van God. Dan mag hier al iets van de zaligheid geproefd worden. En de zonde die we van nature allemaal doen en graag doen, dat is een ontstellende werkelijkheid. Want de zonde, als je daarmee doorgaat, brengt onder de eeuwige toren van God. Wat is de genade dan toch een heel ander woord? Want genade, het werk van God, het bloed van Christus, dat zal brengen in de eeuwige zaligheid. Zoek dan toch de Heere, geliefde gemeente, terwijl we nog zijn in het heden der genade. Kan zomaar eeuwigheid zijn. Niet alleen als we oud zijn, ook als we jong zijn. Dient de Heere en niet de afgoden. Buigt u voor hem neer en verwacht het niet van alles wat zo mooi en aantrekkelijk lijkt in deze wereld. Bid de Heere zonder ophouden om die waarachtige bekering die hij eist, de eisen van God worden gebeden. En dan maakt de Heer het waar. Bid en u zal gegeven worden. Staat in de Bijbel. Hebben we de vinger er wel eens bij gelegd? Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Hier al een voorsmaak van de zaligheid. En eenmaal de volkomen zaligheid. Alleen door Christus, door zijn bloed, door zijn borgwerk. Eenmaal naar ziel en lichaam. God eeuwig mogen loven en eren. Amen. Eindigen we met dankzeggen. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagschool. Breng vanmiddag weer bijeen. Dit smeken we alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heere zo goed, zo mild is te allen tijd. Een zon en schild, hij zal genade en ere geven. Zesde vers van Psalm 84. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.